Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het boek Woestijnreizen, dat is uitgegeven door Boekhandel van der Meijden. Hij is ook gepubliceerd in het vierde achttal over de bibliotheek Overjarig Koren, de 23e jaartegang. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagmorgen in Londen op 16 juli 1843, naar aanleiding van Jona 2 vers 4, en ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Het is een groot voorrecht voor Gods volk dat hetgeen de Heilige Geest in Gods woord beschreven heeft van de oude heiligen, zeer verschillend is van het gevoelen van de natuurlijke mens. Naar het gevoelen van deze zouden zij een soort tussenwezens moeten geweest zijn tussen engelen en aardbewoners, verre verheven boven alle zwakheid, zonde en volmaaktheden, vrij van alle feilen, misslagen en struikelingen, en altijd wandelen in de schoonheid der heiligheid. Maar Gods woord weet van zulke gewaande heiligen niet. En om deze dwaze denkbeelden te meer omver te werpen, heeft de Heer ons meegedeeld de dronkenschap van Noach, de bloedschande van Lot, het ongeloof van Abraham, het twisten van Mozes, het overspel van David, de afgoderij van Salomo, de hoogmoed van Hiskia, de lafhartigheid van Marcus, en het vervloeken en zweren van Petrus. En naar mijn mening heeft de Heilige Geest ons die zonde bekendgemaakt, allereerst om ons te leren dat ook zij als arme, verloren en bedorven zondaren uit genade zijn zalig geworden, in dezelfde weg waarin wij daartoe geroepen worden. En ten tweede opdat wij hun misslagen zouden vermijden en in dezelfde een baken ter waarschuwing vinden, gelijk de apostel ook spreekt in 1 Korinthe 10, deze dingen allen zijn hun overkomen tot waarschuwing van ons. En ten derde opdat Gods volk bij het vallen in dergelijke zonden niet zou wanhopen aan de genade, maar op die voorbeelden ziende, uit hun moedeloosheid opgebeurd en op de Heere hopende zouden zijn. Van al de profeten waarvan Gods woord gewacht maakt, heeft naar ons natuurlijk verstand niemand zozeer gestruikeld als Jona. Zijn ongehoorzaamheid en rebellie tegen de Heere, waarom hij zo gekastijd werd, zijn bitse taal, ook na zijn tuchtiging en verlossing, toen hij zei, mijn toren is billijk ontstoken. Dat heeft menigeen doen struikelen dergenen die nog de diepte van het zondige hart, nog de hoogte van Gods overvloedige genade kennen. En evenwel meen ik dat vele van Gods kinderen vertroost en bemoedigd zijn door middel van Jona, zo in zijn weerspannige gedrag als onbetamelijke uitdrukkingen. Niet dat zij deze goedkeuren en geen rechtvaardigen, maar zij die zichzelf recht kennen en een diep gevoel hebben van hun onvruchtbaarheid en walgelijkheid voor God, mogen vaak enige vertroostingen afleiden uit het gezicht van die diepe val waartoe zelfs besliste heiligen Gods, ook zijn profeten, vaak gekomen zijn. Het behoeft geen betoog dat Jona de onderhavige woorden sprak toen hij in de buik van de walvis was, dat hij daar sprak in bitterheid zijner ziel deze woorden van moedeloosheid, maar tevens van sterk geloof en vertrouwen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Eer wij dan tot de beschouwing hiervan overgaan, zal het misschien goed zijn Jona's geschiedenis hieraan voorafgaande enigszins te overdenken en daarna niet slechts de verkeerdheid van Gods heilige, maar ook de werking van goddelijk vrees zelfs daaronder overwegen. Jona, de zoon van Amittai, ontving van Jehovah de last om te gaan naar de grote stad Nineveh en tegen haar te prediken, want hun lieder boosheid was voor des Heeren aangezicht opgeklommen. En dit bevel was, om welke reden dan ook, tegen Jona's zin, en zijn vleeselijke genegenheden verzetten zich daartegen. Hij gehoorzaamde des Heeren bevel niet, En het was Gods ontfermende genade en wijsheid om Jona in deze weg een les te leren, waarvoor hij zeker op een andere wijze niet vatbaar zou zijn geweest. Helaas, Jona vluchtte van het aangezicht des Heren en hij zocht te gaan naar Tarsus. Maar wat wij niet onopgemerkt hier mogen voorbijgaan, is dat wij in dit vluchten van Jona voor des Heren aangezicht kunnen opmerken de werking van goddelijke vrees onder Jona's weerspannigheid en verkeerdheid. Door het aangezicht des Heren verstaan wij hier niet de alomtegenwoordigheid Gods, welke niemand ontvluchten kan. Jona die wist het, dat des Heren oog alles aanschouwt in de hemel en op de aarde. Gelijk ook David in Psalm 139. Zo ik opvoert in hemel, gij zij daar, of bedden ik mij in de hel, zie, gij zij daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste de zee, ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Door het aangezicht Gods verstaan wij hier de kennelijke tegenwoordigheid Gods gelijk die zich ontdekt in de vergadering der heiligen, te dien tijden voornamelijk te Jeruzalem in de tempel. En dit leert ons dat de eerste stap van de kind Gods in zijn verkeerdheid en dwaasheid is zich te onttrekken aan die plaatsen waar de Heere zijn vriendelijk aangezicht laat lichten, omdat zijn conscientie bezwaart met schuld en nochtans teder het daar niet kan houden. Een nauwgezette, getrouwe bediening van het woord, het verkeer met Gods beproefd en geoefend volk, althans zo die mogen wandelen in het licht, leven en de vrezen des Heeren, dat is hem een tuchtiging, een kastijding voor zijn vleeselijkheid en wereldsgezindheid. Die geestel der overtuiging is hem ondraaglijk en de voortzweping zijner conscientie aan de andere zijde hem persende, zoekt hij zich te redden met de tegenwoordigheid Gods, de oorzaak van deze prikkelen en verwijten te ontvluchten. En evenwel ontdekken zich hier nog kentekenen van geestelijk leven. De geveinsde kan bij het leven in de zonde het onder de beproevendste prediking uithouden, met rust en vergenoegen horen en de conscientie dichtschroeien, terwijl juist de onttrekking der heiligen Gods in zulke tijden van verval bewijzen, dat hun gewezen nog spreekt, geweten nog spreekt en de vreze Gods in hen is. Doch wij keren terug. Jona maakt zich op en hij komt te Jafo en vindt daar een schip dat hem overeenkomstig het doel zijn reis naar Tarsus zal brengen. Hij betaalt de vracht, gaat in dat schip en zo ontvlucht Jona datgene wat zijn conscientie geestelt, prikkelt en wondt. Hij meent in zijn dwaasheid voordelig te zijn geslaagd. Maar was Jona nu waarlijk de Heere ontvloden? Liet de Heere nu ook van hem af? O nee, hij die de zee en de winden gebiedt en zij zijn hem gehoorzaam. Hij verwekt een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dreigde te breken. Zie daar het begin van Jona's tuchtiging, de aanvang van des Heeren kennelijke ongenoegen over Jona's ongehoorzaamheid. En Jona, ach, zijn conscientie is hard geworden, hij is gevoelloos, zo zelfs, dat hetgeen de heidense schepelingen bevreesd maakte, kon hem niet doen ontwaken uit zijn harde slaap, en al hun roepen, elk tot zijn God, had geen invloed op hem. Zo gaat het een levende ziel, die zich door de verleiding der zonde aan Gods bediening en gemeenschap onttrekt. Zijn conscientie wordt betrekkelijk verhard, zodat de verdrukkingen, de tegenspoeden Gods zelfs niet worden opgemerkt. Ja, het gaat zo ver dat zelfs het blinde scheepsvolk in die storm meer ziet dan een profeet van de ware God. Maar het gaat zo bij de verharding van de conscientie dat zelfs de levend gemaakte gevoelloos blijft onder de oordelen en de openbaringen van het ongenoegen Gods, waar anderen met vrezen bevangen worden en sidderen. Maar welke uitwerking had dit alles bij Jona toen hij eindelijk wakker geworden was? Nee, de Heere wilde niet dat Jona zou voortslapen, eeuwig voortslapen. Daarom verzwaarde de Heere steeds meer en meer de storm, zodat de opperschipper ten einde raad Jona uit zijn slaap opriep en hem de zaak hunner benauwdheid en nood voor ogen stelde. En nu zal het lot de ongelukkige aanwijzen om wiens wil hun dit kwaad overkwam. En hij, van wiens beleid het toegeworpen lot afhangt, maakt de schuldige bekend. Het lot valt op Jona. Doordrongen van het gevoel zijner ongehoorzaamheid en in zijn conscientie overtuigd door de onderscheidende aanwijzing van het lot, dat de toren Gods tegen hem is uitgegaan, zegt hij tot de schepelingen: neem mij op, werp mij in de zee, want ik heb tegen mijn God gezondigd, werp mij uit. Zo zal de zee stil worden van ulieden, want ik weet dat deze grote storm ulieden om mijnentwil overkomt. En toen namen die mannen, hoewel tegen hun zin, hem op en wierpen hem in de zee. Maar God verliet hem daar niet, hij beschikte een grote vis om hem in te slokken, in welks buik hij was 3 dagen en 3 nachten, toen deze hem op Gods bevel weer spuwden op het land. En daar, in die nare plaats, in deze buik des grafs, gelijk hij het zelf noemt, kwam Jona weer tot zichzelf. En vanwege zijn ongehoorzaamheid, Gods ongenoegen en kastijding, werd hij in de diepte overstelpt van droefheid. In Jona's staat zien wij, zo geestelijk als natuurlijk, de tekenen van Gods ontferming over zijn volk, en dat hij, een kind Gods zijnde, niet kon doen wat hij wilde. Hij bewaarde hem voor begraven te worden in de wereldse begeerlijkheden, te midden van de aanlokselen van Tarsus. Alzo bewaart de Heere nog een iegelijk, wiens conscientie hij teder maakt. Wij mogen onze plannen hebben en zeggen dit of dat te willen doen, maar God verijdelde onze ontwerpen, wanneer die niet ten goede van ons geestelijke welzijn en zijn eer verstrekken. En als onze plannen zijn verijdeld en Gods ongenoegen in de ziel wordt gevoeld, dan zinkt de ziel weg in verlegenheid en moedeloosheid, maar dan is het ook Gods tijd om de almachtige kracht zijns arms in genade te vertonen en te werken naar zijn eeuwig voornemen. Doch laat ons zien wat Jona in zijn nare verblijf gesproken heeft, vooral gelijk hij in onze tekstwoorden zijn moedeloosheid en geloofsvertrouwen uitspreekt. Ik ben uitgestoten van voor uw ogen, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Zo noemde ik u reeds onze tweede hoofddelen, die wij met Gods hulp wensen te beschouwen, namelijk Jona's moedeloosheid ten eerste, en ten tweede Jona's geloof, zich ontdekkende onder en te midden van die moedeloosheid. Allereerst dan, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Zie daar de moedeloze klacht van Jona onder het gevoel van het gemis en de verwerping van Gods tegenwoordigheid, in bitterheid zijn de ziel gesproken. Het is duidelijk uit deze woorden dat Jona bij bevinding kennis had aan de liefelijkheid der tegenwoordigheid Gods, en hij zijn geluk en blijdschap vond daar te zijn, en dat gemis derzelve een ledigheid en een onvruchtbaar gevoel in zijn ziel gaf, ja, een hel op aarde. Hierin onderscheidt zich een levende ziel van alle andere belijders en naamchristenen. Het geloof leert dat in God alleen het ware geluk is en buiten hem gevoel van ellende en onvoldaanheid. Alleen zijn kennelijke tegenwoordigheid aan de ziel is het wezenlijke leven Gods in de mens. De naamchristen gevoelt geen ellende, onvoldaanheid, noch doemschuld in zijn ziel wanneer God niet over hem ligt. Zolang de wereld hem toelacht en hij zijn hartewens en begeerte geniet, zolang hij zich voedt met de hoop van de huichelaar, die vergaan zal en steeds gevleid wordt, gaat alles goed en effen. Maar een levende ziel vindt daarin geen rust, hij hijgt naar het licht van Gods aangezicht en de openbaringen zijner tegenwoordigheid. Want de wereld, met wat zij heeft en geeft, kan hem niet vergenoegen, omdat hij daar de Heere derft en zijn tegenwoordigheid mist. Dit nu kenmerkt de mens dat hij genade Gods in zijn hart heeft. Want juist daarom dat Jona Gods lieflijke tegenwoordigheid kende en gesmaakt had, deed hem roepen uit de buik des grafs: ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Trouwens, dat is hetzelfde gevoel van al Gods volk in diepe verlegenheid en moedeloosheid. Het zijn niet altijd de angsten en de pijnen der hel die hen doen vrezen, hoewel ook deze haar gewicht en kracht hebben, maar vooral het uitgestoten zijn van voor Gods ogen in het welk hun zielsbegeerte is, waar zij alleen blijdschap en vreugde scheppen, waar zij eeuwige verheuging en verzadiging van vreugde verkrijgen. Dat is hun smart. Niet de vrees voor straf en tuchtiging, maar het gevoel eens kinds dat van zijn vaders huis verstoken is. Dat is hun angst. Want van voor Gods ogen uitgestoten te zijn bij Gods volk, zegt een tijdelijke en betrekkelijke derving van de nabijheid en de genieting Gods. Het bijzondere gevoel van die toestand zal dan zijn, ten eerste, een gevoel van schuld. De van God geleerde ziel weet dat de Heere te rein van ogen is, dan dat hij met de werkers der ongerechtigheid gemeenschap kan hebben. Er ligt schuld op zijn conscientie wegens zijn afwijkingen, die menigvuldig en verzwarend zijn. En nu durft hij niet tot God naderen, omdat hij gelooft dat God niet met welgevallen op hem kan neerzien. Ten tweede, een gevoel van onreinheid, als de Heere door zijn geest de mens de diepte van zijn verdorven hart opent, dan neemt hij dat deksel weg en Gods kind wordt beschaamd en schaamrood. Gevoelt zich te onrein, te slecht, te bezoeteld, te walgelijk om Gods verborgen en bijzondere tegenwoordigheid te genieten en in zijn heiligdom in te gaan. Ten derde, een gevoel van ellende en goddeloosheid. Jonas sprak deze woorden in angst en foltering, in bitterheid zijner ziel, en wellicht is er geen bitterder gevoel voor Gods volk dan uitgestoten te zijn van voor Gods ogen. Wanneer wij in moeite en zwarigheden zijn, maar de Heere daarbij aan onze zijde is, dan worden de lasten licht. En als wij onder verdrukkingen van onder eeuwige armen ondersteund worden, dan worden zij voor ons goed. Als alle dingen ons tegenschijnen te zijn in de weg van Gods voorzienigheid, in de familie of naar het lichaam en de omstandigheden, maar wij des Heeren tegenwoordigheid daarbij genieten en hij zelf de ziel troost en ondersteunt, dan is het wel, want de geest eens mans zal zijn krankheden ondersteunen, maar de verslagen geest, wie zal die opheffen? Maar wanneer de Heere zich te midden van al die droefheden en verdrukkingen schijnt te onttrekken en in toorn tegen de ziel ontstoken is, zodat in plaats van olie en wijn in de wonden te gieten, hij die meer en meer opent en schijnt te verergeren. Dit is de bevinding van uitgestoten te zijn van voor Gods ogen. En ten vierde, een gevoel van algehele hulpeloosheid. Hoe onderscheiden was het onttrekken van Jona aan Gods aangezicht en Gods onttrekking zijner tegenwoordigheid aan Jona. Het was geen zwaar werk voor Jona zich van Gods tegenwoordigheid te onttrekken. Maar toen hij wilde weerkeren tot zijn vorige staat, toen hij zich weer zocht te koesteren in de lieflijkheden des Heeren en uit de diepte zijns harten wilde roepen, mijn vader, en zich weer wenste verblijden in het geschenk van aannemende liefde, in de uitdelging zijn er zonden, in de wegneming zijn er ongerechtigheden. Toen hij zich weer begeerde neer te leggen in de schoot van de getrouwe verbondsgod, helaas. Daar ondervond hij zijn hulpeloosheid, zijn onbekwaamheid, zijn onvermogen. En alle toegang was hem gesloten, omdat de Heere zich terughield. Ziet dan dit viervoudige gevoel van schuld, onreinheid, ellende en hulpeloosheid. Verenigde zich in het bedroefde gemoed van Jona, toen hij uitriep, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Maar bij dit alles spaarde zich ongetwijfeld het bittere inmengsel der overtuiging van de waarheid, welke God in Jeremia 2 sprak. Doet gij u dit zelf niet zelven, doordien gij den Heere uw God verlaat, ten tijde als hij u op de weg leidt? Welke oefeningen ooit een ziel mogen doorwandelen, wat verdrukking en droefheid immers ons gemoed treffen. Wij moeten altijd tot dit besluit komen om de Heer in al zijn handelingen te billijken en te zeggen, Heere, wij hebben het ons rechtvaardig waardig gemaakt, ja duizendmalen meer. Nee, wij durven de Heere niet van onrecht beschuldigen, hoewel het misschien een der bitterste dingen is voor een kind van God te geloven dat wat hij leidt, hij dat rechtvaardig en volkomen verdiend heeft. En nu, mijn vrienden, hebt gij kennis van deze bitterheid der ziel? Weet gij wat het is, in uw bevinding uitgestoten te zijn van voor Gods ogen? Is dat uw meest pijnlijke gevoel? Was het u erger dan de natuurlijke verdrukkingen en de droefheden welke u troffen? O, ik ben er in mijn conscientie van overtuigd dat alle verdrukkingen en smarten van het lichaam niets zijn in vergelijking van geestelijke beproevingen. Ik althans heb bij mij menigvuldige uitwendige beproevingen ondervonden, dat zij bij geestelijke droefheden, verzoekingen en beproevingen als niets zijn. Maar ten tweede, vrienden, hebt gij gemeenschap en kennis aan Jona's moedeloosheid. Gij zult dan ook kunnen zien op en verstaan Jona's geloof, het welk wij in ons tweede deel beschouwen. Mijns inziens is er geen voorbeeld in de Heilige Schrift, het welk zo na aan een zelfmoord komt, dan dit geval met Jona. Het is zo, hij wierp zichzelf niet in de zee en hij werd door een wonder van de Heere bewaard en gered. Maar toch schijnt hij zo moedeloos te zijn geweest, dat hij zich als het ware zelf in de zee zou werpen. God bewaarde hem voor zelfmoord en hoewel anderen hem in de diepte stoten, redden hem de Heere. Maar ook juist die twee zaken maken onderscheid voor hem ten goede. En onder al de moedeloosheid zijner ziel vinden wij in Jona de werking van het levende geloof zijns harten, gelijk de vrome Jozef hart ook zong. Het geloof leeft en werkt steeds onder lasten, hoe ook gedrukt, vergaat toch nimmer meer. Deze gezegende genade betoonde zich ook bij hem levend onder lasten en verdrukkingen, die hem als verpletterde. En in en door de oefening van dit levende geloof zei hij, nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Gods heilige tempel te Jeruzalem was een zinnebeeldige voorstelling van de menselijke natuur van onze Heer Jezus Christus, gelijk ik onlangs aanmerkte in mijn rede over Psalm 132. Of Jona de uitwendige tempel weer zou aanschouwen, dan niet, was bij hem geen hoofdzaak, vooral niet terwijl hij in de buik van het graf lag. Maar hij zag door het oog des geloofs op hetgeen daardoor werd vertegenwoordigd, op die heerlijke persoon, Jezus Christus, Immanuel, God met ons, de enige middelaar tussen God en mensen. Maar hoe verbeelde de tempel de heilige menselijke natuur van de Heere Jezus? Omdat God in dezelfde woonde, naar Jezus' eigen woord in Matthäus 23. Wie zweert bij de tempel, die zweert bij dezelfde en bij dien die daarin woont. En gelijk Jehovah daar zijn troon boven het verzoendeksel in de wolk had, alzo woonde al de volheid der Godheid in de Heere Jezus Christus, wiens menselijke natuur heilig en onbevlekt was. Maar ook hadden alle dingen die met de tempel in betrekking stonden, hun opzicht op de Heere Jezus als middelaar tussen God en mensen. Het verzoendeksel, dat eenmaal per jaar met bloed besprengd werd, het heilige der heiligen, het koperen altaar in één woord, alle vertrekken, heilige vaten en wat dies meer zij, waren schaduwen van Christus, de Heere van leven en heerlijkheid. Jona, de tempel van Gods heiligheid aanschouwende, zag tegelijk op alles wat de tempel afschaduwde, en te midden van de neerzinkingen zijner ziel wierp hij derwaarts een bijna wanhopende, evenwel gelovige blik. Wij voegen deze schijnbaar tegenstrijdige uitdrukkingen tezamen. Hij verwachtte de tempel van Gods heiligheid weer te aanschouwen, de Heere Jezus Christus. Hiertoe nu had Jona nodig en bewees in deze uitroep te bezitten, verlicht de ogen des verstands door de Heilige Geest, een geloof door God zelf gewrocht, om te zien op deze enige middelaar de algenoegzaamheid van zijn verzoenend bloed, de heerlijkheid zijnde rechtvaardigende gerechtigheid, de goddelijkheid, schoonheid en beminnelijkheid van zijn persoon. En niet alleen moet zijn geloof daarheen zijn uitgegaan, maar ook zijn hoop daar een vaste grond, zijn liefde een lieflijk middenpunt gevonden hebben. Hoe diep Jona ook gezonken was in droefheid en moedeloosheid, evenwel had hij de kennis zijner goddelijke onderwijzingen niet verloren. Ging hij al naar Javo, sliep hij in het benedenschip, hij verloor daar zijn kennis niet. Woedde de storm, verhief zich de zee en winden. Wat zeg ik? Ook in de buik van het graf, namelijk de walvis, verloor hij die geestelijke kennis niet. De Heere had hem een levend geloof gegeven, en hij, die deze levende sprank gaf en in zijn ziel ontstoken had, bewaarde die, schoon voor ons bedekt bij het leven, bracht het tot nieuwe oefening en ontstak bij vernieuwing die vlam. Dit levend geloof, hoe gering ook in mate, behoudt de ziel van wanhoop. En welke verlegenheid, droefheid en moedeloosheid de ziel mogen aanvallen en benauwen. Het door God eenmaal ontstoken levensbeginsel houdt de ziel op in diepe wateren. Ja, te midden van de diepste moedeloosheden, de scherpste oefeningen en door priemendste gewaarwordingen is er nog vaak een gezegende, een zalige uitroep. Ik zal weder de tempel uwer heiligheid aanschouwen. Jona zegt, ik zal weder den tempel uwer heiligheid aanschouwen, en dit bewijst dat het niet de eerste maal was dat zijn geloofsoog gevestigd was op de persoon en het werk van de middelaar Jezus Christus, en dat hij meermalen een gezegend genot had van de overdenking van de Heere Jezus. Maar wat ligt er in dat woord aanschouwen? Er is zoveelerlei aanschouwing en van zulk onderscheiden gehalte. Er is een aanschouwen van bespiegeling, welk ons nutteloos is, en er is een aanschouwen van gevoel, gelijk velen de gekruiste Christus aanstaren en over zijn gefolterd lichaam wenen. Maar het doet de ziel geen voordeel, er is een aanschouwen van Christus in de letter van Gods woord, een gezicht van Jezus in de Heilige Schrift, een lezen van veel teksten, die spreken van de kracht van zijn verzoenend bloed en gerechtigheid. Maar ook die is van geen nut voor de eeuwigheid. Deze allen zijn naar het vlees Christus te aanschouwen, gelijk de apostel in 2 Korinthe 5 zegt, indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Maar het aanschouwen dat de ziel voordeel geeft, dat haar zaligt en verlost uit elke kuil waarin zij gezonken is, dat is het aanschouwen door het geloof. Doch Jona's geloof was niet in alle delen hieraan gelijk. Het was, ja, het gelovig aanschouwen, maar meer een verlangend, een heigend, een schier wanhopend uitzien, dat hem niet dadelijk uit de benauwdheid verloste, noch zijn moedeloosheid, waardoor hij als overstelpt was, wegnam. Het was alsof hij door een gezicht op en geloven van nog eenmaal de tempel van Gods heiligheid te zullen aanschouwen, bewaard bleef voor een algehele neerzinking van de ziel, voor een ganse verwerping van zijn aangezicht. Het was dus niet dat gelovige, vertrouwend aanschouwen het welk hem uit de buik van het graf kon uitvoeren, maar toch genoegzaam om zijn ziel enigermate te ondersteunen, om zijn hoop en liefde levend te houden. En in deze staat, mijn vrienden, zijn velen van Gods volk, welke geen genoegzaam geloof hebben om hen uit hun zwaarigheden te redden. De Heere openbaart, na zijn oneindige wijsheid, hun niet ten volle de rijkdom zijner genade, om alle ketenen en boeien te verbreken, in welke zij verstrikt en gevangen zijn. Hij keurt het vooralsnog niet goed, de kracht van elke verzoeking te verbreken, en zo de ziel uit te leiden uit die moedeloosheid waarin ze neerligt. Maar toch geeft hij zoveel kracht en geloof om zijn eigen werk levend te houden en er alzo steeds een vernieuwende begeerte bij hen zij om de tempel zijner heiligheid weer te aanschouwen. En door dit aanschouwen ontvangt de ziel ware kracht om te blijven staan, wordt althans bewaard van om te komen, hoewel zij niet dadelijk uit haar oefeningen, verzoekingen en menigvuldige ongelegenheden wordt gered. Een verzadigde ziel, wie deze inwendige oefeningen onbekend zijn, stelt geen waarden op zulk aanschouwen. Het aanzitten aan een nederige tafel voldoet niet degenen die alleen willen de wellustigheden en rijke opdissing der groten, en alzo is voor hen die niets weten van een levende godzaligheid, het eenvoudig bekrompen leven dat een uitziend geloof onder lasten geeft, geheel niet naar de zin. Maar wanneer een mens het onderscheid heeft tussen geloof en vermetelheid, het eeuwig en vreselijk onderscheid tussen hetgeen de mens zichzelf en wat God hem geeft, voor of in hem doet, wanneer hij het verbazend verschil gevoelt wat God geeft als vrije genadegift en hetgeen met diefachtige hand gestolen wordt, dan begint hij te verstaan dat de mededelingen van Gods barmhartigheid en genade niet altijd genoten en overvloedig ondervonden worden, en dat niet alle dagen de ziel met vet en smeren verzadigd wordt, maar dat de ziel van dag tot dag bij het leven gehouden wordt en ondersteund van een algeheel omkomen, door de kruimels en weinige druppels, welke zij van God genadig ontvangt tot versterking en verkwikking. En nu, alleen door deze oefeningen, verzoekingen en beproevingen zal de mens zekere lessen leren, welke alleen daar onderwezen worden. Er is in het natuurlijke geen beter middel om de waarde van goede spijs te leren kennen dan dat men iemand voor een tijdje opsluit, laat hongeren en spijzen onthoudt, opdat hij eens recht hongerig wordt. Zo is het ook in het geestelijke nodig, dat er honger in de ziel is naar evangelisch voedsel. Zal die spijs recht op waarde worden gesteld, bijzonder wanneer zij verzadiging geniet als een antwoord op zijn gebed. Wanneer een ziel naar Gods vrijmacht kort gehouden wordt in zijn genadebedelingen, wanneer de ziel de belofte niet vermag aan te grijpen, hoewel zij dat gaarne wil, en slechts hier een weinig en daar een weinig geniet, overeenkomstig de schriftuurlijke uitdrukking, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. Ik zeg, als een mens daar gebracht is, dan begint hij deze kleine dingen te waarderen en zich te verblijden in die dingen welke hem eertijds van weinig betekenis waren. Ik geloof waarlijk dat een van God geleerde ziel niets kan troosten dan datgene wat God alleen kan geven. En zijn enig hem voldoende voedsel is het brood des levens, hetwelk de Heilige Geest van tijd tot tijd meedeelt aan het hart, en naarmate de Heere hem met zijn getuigenissen beweldadigt en verzekert, vindt zijn hart bevestiging en grond voor zijn hoop. En o, hoe schaars worden deze wezenlijke dingen genoten in vergelijking van valse en nagemaakte schatten, en een valse Christus, algemene godsdienst, vleeselijke gerustheid, kan men schier overal verkrijgen en opzoeken. Maar de ware getuigenissen Gods aan de ziel, de genadige en verblijdende toelachting zijner gunst, en het hemelse evangelievoedsel, o mijn vrienden, zij die deze dingen bij bevinding kennen, zullen getuigen dat dit alles schaars wordt genoten, slechts nu en dan geniet de ziel de gunst des Heren. Dan, als wij lang te vergeefs hebben gearbeid, erbarmt zich de Heer en geeft ons een zegen in het uitwerpen van het net ter rechterzijde. In deze school leren Gods kinderen twee dingen, eigen ellendigheid buiten God en een algenoegzame volheid van zaligheid in God. Zij kunnen dat hemels goed zichzelf niet verschaffen en nochtans buiten dat niet getroost leven noch zalig sterven. Zo wordt het dan duidelijk dat veel voor godsdienst doorgaat, wat gans geen godsdienst is, dat velen een waar levensbewijs en rechte hoop nemen voor hetgeen slechts een valse toevlucht is, een leiding des geestes voor hetgeen begoocheling en misleiding is. Ja, zij ondervinden dat de levende godzaligheid weinig is, dat er onder de grote massa van beleiders enkele van God geleerden zijn, en dat onder de vele leraars slechts weinigen de zuivere waarheid prediken, gelijk die in de Christus is, en derhalve dagelijks duizenden worden misleid. Een levende ziel, zwak en gering in zichzelf, kan niet voldaan zijn zonder het getuigenis Gods in het hart. Hij is niet ingenomen met een godsdienst die in het vlees bestaat, kan niet rusten op het gevoelen van mensen, nog langer door Satans bedriegerijen misleid worden. Er is in zijn ziel een beginsel van goddelijke onderscheiding, hoe vleeselijk hij ook zijn mag, en hoe hij ook in de wereld mogen verstrikt geraken, hij vindt geen rust dan in Gods zegeningen alleen. Wanneer hij de gezegende getuigenissen Gods in zijn ziel niet geniet, dan vindt hij geen geruste blijdschap, En deze overtuiging slaat al zijn vleeselijke rust en troost de bodem in. Dat verborgen werk aan zijn consciëntie doet hem onvoldaan zijn met alles wat duizenden voldoet. Want het leert hem dat hij wel zichzelf en anderen, maar God niet kan bedriegen. En dat in de grote rekendag alle bedrog der mensen zal openbaar worden. Waarom hij liever hier 1000 helle angsten leidt dan hiernamaals verstoten te worden. Och, dat wij ons daarom niet misleiden, want een misleide ellendige is de grootste ellendige van allen, dat ons eigen arglistig hart en de Satan ons niet terzijde afleiden. Maar als wij in goddelijke oprechtheid en eenvoudigheid de Heere aankleven, dan zal hij zelf ons bewaren. Hij zal ons onze harte, ellende en bedriegerij leren verstaan en zijn eigen werkende ziel levend houden. Hoe laag wij dan ook zinken mogen, hoe zwaar ook geoefend, hoezeer ook door twijfelingen en vrezen geschud, de ziel zal steeds weer uitzien naar een vernieuwde aanschouwing van de tempel van Gods heiligheid. Zij zal en kan het niet opgeven, haar hoop niet wegwerpen, nog haar belijdenis verloochenen. Zo leert Gods volk aanhouden en door alles heen worstelen, totdat zij komen aan het einde van hun geloof, de zaligheid hunner ziel. Wanneer de Heere hen opbeurt door zijn geest en uit hun moedeloosheid en droefheid redt, en uitvoerende uit alle hun beproevende wegen, dan zullen zij zien dat hun pad hun zaligmakende was en de Heere hen daar langs leidde, om hen deelgenoten te maken van zijn eeuwige heerlijkheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.